Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied op God die bevrijdt. We zingen Psalm 81, 1, 4, 5 en 9. Volgende week zondag staat op deze plek de tafel van Christus gereed. En om goed avondmaal te kunnen vieren tot je troost, is het goed om jezelf daarop voor te bereiden. Die kans krijgen we in de week die voor ons ligt. En hoe doe je dat dan? Hoe beproef je jezelf? Hoe bereid je jezelf voor op de viering van de maaltijd? In de eerste plaats, door bij jezelf te bedenken waar je schuld ligt en je zonde. In de tweede plaats, door je de belofte van God, de belofte van vergeving, de belofte van genezing, de belofte van heling door het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus, opnieuw toe te eigenen. En in de derde plaats, door je geweten te onderzoeken of je ernaar verlangt om in dankbaarheid aan God en in liefde tot je naaste, tot de mensen die God aan je geeft, tot de schepping, te leven. Als wij zo ons heil in Christus zoeken, dan is er niets en niemand die ons kan tegenhouden om het heil te ontvangen in de tekens van brood en wijn. Laten we aan het begin van deze lijdenstijd een lied van verootmoediging zingen uit het nieuwe liedboek, lied 377, de aangegeven coupletten. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heere onze God. U die wij kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. U die ons geschapen hebt en verlost en gered. U die ons leven van dag tot dag vernieuwt. U loven en prijzen wij. Om het licht in onze ogen. Om de lentezon op onze huid. Om de zondag, deze dag, een oase om op te ademen. Een stilte in het oog van de storm. Want stormen doet het. In de wereld. In de kerk. In ons hart. De machten die verdeeldheid zaaien en verwarring. De machten die harten hard laten worden en nekken stijf maken. Ze lijken zo vrij spel te hebben. En nu bidden wij u, Heere God, dat die machten hier vanmorgen geen kans krijgen. Dat wij ze niet verwelkomen in dit huis of toelaten in ons hart. Dat de kracht van uw geest ze buiten houdt. En dat wij ons echt openen kunnen tot u. Dat deze lijdenstijd een tijd is waarin ons zicht op wie u bent zich verdiepen kan. Geef dat wij geen genoegen nemen met makkelijke praatjes of met clichés. Leer ons, Heer, om het met het bekende lied te zeggen, uw lijden recht betrachten op de goede manier. En geef dat we niet terugschrikken als we merken dat we dan in een zee terechtkomen waarin onze gedachten verzinken. Want de weg die u bent gegaan is veel te groot en veel te diep voor ons om ook maar te kunnen begrijpen. Maar toch geloven we dat daarin onze redding is. En daarom bidden we zegen in deze dienst, Heere God, alles wat er gebeurt. Wees bij ons in gebed en in lied. In muziek en in stilte. In de woorden die klinken. Ook als wij vanmorgen een gast hebben vanuit de Wereldkerk die ons helpt om te laten zien dat het Koninkrijk van God groter is dan deze kerk en dan onze stad, dan dit land, dan dit werelddeel. Dat uw Koninkrijk inderdaad dwars door alles heen en dwars tegen alles in doorgaat, wereldwijd. Zo bidden wij u, Geest van God, wees in ons midden. Zegen ons, Lam van God, hier zijn wij. Amen. Zometeen is er voor jullie kinderkerk. En je mag eerst even naar voren komen. Ik kom deze keer niet naar beneden, want Thomas gaat jullie iets vertellen over het Paasproject.
Ik weet niet of jullie het zien. Goedemorgen allemaal in ieder geval. Maar ik kom net uit de tuin. Want het is zulk prachtig weer. Ik dacht, ik ga eens even in mijn tuintje werken. Tuintje. Ik heb niet echt een tuintje natuurlijk. Ik woon in Utrecht. En de meeste mensen in Utrecht die hebben geen tuin, maar een balkonnetje. En ik was daar in mijn tuin en ik dacht, oei. Ik ben daar veel te lang niet geweest. Al mijn plantjes. Zie je dat? Dat ziet er niet goed uit, geloof ik. En toen dacht ik, wow, daar heb ik slecht voor gezorgd. Maar toen ging ik ook eens denken, ken ik niet andere tuinen? Iets in de Bijbel misschien, weten jullie misschien? Een Bijbelse tuin, heb je daar een voorbeeld van? Simone. Nou, perfect, dat was de tuin waar ik ook meteen aan dacht. De tuin waar Adam en Eva in leefden. En vandaag en de komende weken gaan we het met de kindernevendienst hebben over allemaal tuinen. De tuin van Ede is vandaag de tuin waar we aan gaan denken. Weet jullie een beetje wat er in de tuin van Ede gebeurd is? Wie dat gemaakt heeft? Wie weet dat? Eens kijken. Weet jij het? Nee. Nee, de tuin van Ede die is gemaakt door God. En God die heeft iets anders gedaan dan ik. Die heeft heel goed voor zijn plantjes gezorgd. En voor de mensen die daar woonden. En daar gaan we vandaag eens verder over nadenken. Over hoe God goed gezorgd heeft voor die tuin van Ede. En volgende week gaan we weer naar een andere tuin. En de week daarop gaan we weer naar een andere tuin. En zo gaan we steeds meer te weten komen over al die tuinen. Tot we bij de laatste tuin komen. Weten we misschien ook een tuin waar Jezus geweest is? Dat is een moeilijke vraag. Of een moeilijke vraag? Is een interessante vraag. Weet iemand die? Wat zeg je? Dat is een te moeilijke vraag. Oh, sorry. Nee, dan hou ik het even bij deze. Oh, jij weet het. De hemel. Dat is uiteindelijk de allermooiste tuin, de hemel, waar we naartoe gaan. En dan voordat we een lied gaan zingen, want misschien hebben jullie ook wel in de tuin gezeten. Heeft er iemand van de week genoten van het zonnetje in de tuin? Ja, ik zie nou wel veel vingers, kijk. Dat is mooi. En toen dachten jullie vast, hé, daar ken ik een liedje van. En die gaan we zo met elkaar zingen. Want we merkten echt dat het lente werd. Dus daar gaan we van zingen. Weet je dat er lente komt? En als je die kent, dan mag je mooi meezingen. En als er iemand zegt, ik wil even die plantjes van Thomas water geven, dan mag je dat zo ook wel even doen, want dat is hard nodig.
Thank you.
De schriftlezing voor morgen is uit Exodus 8. Maar voordat we dat gaan lezen, een paar woorden als inleiding op de rest van de dienst. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat is een vraag die Jezus op een goed moment in het evangelie stelt aan zijn leerlingen. Hij doet dat op een speciale plek en op een speciaal moment. Hij doet het, eerst even naar de plek, bij de stad Caesarea Philippi. En jongens en meiden, in die naam, Caesarea Philippi, daar kun je het woord Caesar, keizer, in terug horen. Dat was dan ook een stad, helemaal in het noorden van Israël, die helemaal vergroot en versterkt was ter ere van die gehate keizer van Rome, aan wie in deze stad zelfs een tempel was gewijd. En uitgerekend op die plek stelt Jezus de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, het kan natuurlijk niet anders of die leerlingen van Jezus, die moeten misschien wel gewoon uit hun ooghoek die enorme burcht gezien hebben, die daar hoog boven op die steile rots gebouwd was. En daar als een soort Kremlin boven de stad uittorende. Een gebouw dat eigenlijk een en al onaantastbaarheid uitstraalt. Een burcht met maar één boodschap. Wat zou jij, klein, nietig mens, die naar mij kijkt, tegen mij willen beginnen? Precies daar vraagt Jezus dus aan zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat ik ben? En hij doet dat ook precies voor het moment dat hij voor de eerste keer met zoveel woorden over zijn lijden en sterven gaat spreken. Het is dus een vraag die heel goed past bij het begin van de lijdenstijd. En die we ook zeker kunnen meenemen in de week die voor ons ligt. Het is niet alleen een vraag voor de leerlingen van toen. Het is een vraag voor alle mensen van alle tijden. Elk mens in elke tijd wordt als het ware uitgedaagd door Jezus om een positie te kiezen. Als het gaat om de vraag wie hij is. Maar die vraag, die klinkt niet altijd tegen dezelfde achtergrond, zou je kunnen zeggen. In een omgeving waarin de meeste mensen christen zijn, daar klinkt die vraag toch echt anders dan in een hele geseculariseerde stad. Die vraag van Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben, die klinkt in Urk anders dan in Utrecht. En die klinkt in Nederland in het algemeen, waar wij gewoon vanmorgen toch vrij hier bij elkaar kunnen zijn, heel anders dan bijvoorbeeld in Iran. Daar kan het antwoord op deze vraag meteen het verschil maken tussen leven en dood. Vandaag hebben we Maria in ons midden. En zij weet van binnenuit dat het antwoord op de vraag wie zeggen de mensen dat ik ben, inderdaad het verschil kan maken tussen leven en dood. En als kerkraad vinden we het belangrijk om van tijd tot tijd een stem ook uit de wereldkerk in ons midden te laten klinken. Om te horen wat God doet op plekken waar wij helemaal geen beeld van hebben. Daarom zijn we blij dat Maria vanmorgen in ons midden is. Zij zal straks met ons nadenken over een gedeelte uit Exodus 8. En dat gaan we nu eerst met elkaar lezen. Daarna zingen we Psalm 105, vers 1 en 2. En na de preek klinkt muziek over Psalm 106 van Christian Engelsen. Wij luisteren naar het woord van God. Exodus 8, vers 1 tot en met 15. Toen zei de Heere tegen Mozes: zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivieren, de kanalen en de moerassen, om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen. Toen Aaron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit en heel Egypte werd eronder bedolven. Maar de magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ook zij lieten overal in het land kikkers tevoorschijn komen. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron: bid tot de Heer dat hij mij en mijn volk van die kikkers verlost, zei hij. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heer offers te brengen. Mozes antwoordde: het is aan u te bepalen wanneer ik de Heer moet vragen om u, uw hovelingen en uw volk van de kikkers te bevrijden. en ze uit de huizen te laten verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog kikkers overblijven. Morgen, zei de farao. Zoals u wilt, antwoordde Mozes. Dan zult u beseffen dat er niemand is als de Heere onze God. Want de kikkers zullen uit uw paleis en uit de huizen van uw hovelingen en uw volk verdwijnen, en er zullen alleen in de Nijl nog kikkers overblijven. Hierop verlieten Mozes en Aaron het paleis. Mozes riep de Heer aan en smeekte hem de farao van de kikkerplaag te verlossen. En de Heer deed wat Mozes vroeg. Overal in de huizen, op de binnenplaatsen en op de akkers gingen de kikkers dood. Ze werden bijeengeraapt en op hopen gegooid. Het hele land stonk ervan. En toen de farao merkte dat het onheil geweken was, weigerde hij weer hardnekkig naar Mozes en Aaron te luisteren, zoals de Heer gezegd had. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij met zijn staf op de grond moet slaan, dan zal in heel Egypte het stof veranderen in muggen. En zo gebeurde het. Aaron sloeg met zijn staf op de grond en meteen zaten er muggen op mens en dier. In heel Egypte veranderde het stof in muggen. De magiërs probeerden het met hun toverformules ook muggen tevoorschijn te laten brengen, maar zij slaagden daar niet in. Omdat alle mensen en dieren onder de muggen zaten, zeiden de magiërs tegen de farao, hier moet een god de hand in hebben. Maar de farao bleef onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer gezegd had. Woord van God.
Good morning.
Goedemorgen allemaal.
It's wonderful to be amongst you all today.
Het is heel bijzonder om vanmorgen onder u te zijn.
Thank you to the leadership team of Jacobi Gerik.
Dank aan de kerkraad en de predikant voor hun uitnodiging om hier te zijn.
For having me here today.
Dat ik hier vandaag met u kan zijn.
And for your warm invitation.
En uw warme welkom.
It's my privilege to be able to stand here and represent the persecuted church.
Het is voor mij een eer om hier te zijn, zeg maar namens de vervolgde kerk.
I'll share a little bit about myself and my journey.
Ik zal eerst een klein beetje over mezelf vertellen en mijn levensloop.
So I left Iran around 32 years ago.
32 jaar geleden heb ik Iran verlaten.
When my father sought asylum in the UK.
Toen mijn vader probeerde asiel te krijgen in het Verenigd Koninkrijk.
And I've been back probably twice since.
En ik ben twee keer terug geweest in al die tijd.
But on the second visit my passport was taken from me.
Maar bij het tweede bezoek werd mijn paspoort afgepakt.
And there was a long period where even my British passport was taken.
En zelfs mijn Britse paspoort werd afgepakt.
And so I haven't been back since.
En sinds die tijd kan ik niet meer terug.
I would like to be a voice for the persecuted church.
Ik wil graag een stem zijn voor de vervolgde kerk.
And our family works closely with persecuted Christians.
En mijn gezin werkt heel nauw samen met vervolgde christenen.
I've been part of the Iranian Christian Fellowship since the age of 4.
Sinds mijn vierde ben ik deel van de Iraanse christelijke kerk.
And I bring you warm greetings from the Iranian church in London.
En ik wil u warme groet overbrengen van de Iraanse kerk in Londen.
So my family's journey began when my sister was diagnosed with kidney failure at 9 years old.
Dus de weg van mijn familie naar het christendom begon toen mijn zus gediagnosticeerd werd met nierfalen toen ze 9 jaar oud was.
So the doctors in Iran determined that she needed to have a kidney removed.
En de artsen in Iran zeiden haar nier moet verwijderd worden.
My parents, desperate and searching for hope, decided to move to the United Kingdom in the hopes that a doctor there would come to her rescue.
Mijn ouders waren verslagen door het nieuws en ze wilden op zoek naar hoop vluchten naar het Verenigd Koninkrijk in de hoop dat de artsen daar iets anders zouden zeggen.
And seeking asylum in another country was a great risk for my father, who was a commanding officer in the army.
Dat was heel risicovol, want mijn vader was bevelhebber in het Iraanse leger.
They managed to make this move.
Maar ze slaagden erin om Iran te verlaten.
But they were very disappointed when the doctors in England gave the same verdict.
Maar ze waren heel teleurgesteld toen de artsen in Engeland hetzelfde zeiden als de artsen in Iran.
She needed to have a kidney removed.
Haar nier moest verwijderd worden.
They were at a really low point in their lives and through the Iranian community were introduced to church.
Ze waren echt op een dieptepunt in hun leven, maar ze werden door vrienden uitgenodigd naar een Iraanse kerk.
And one day the Iranian leadership team gathered round my sister to pray for her healing.
En op een dag omringde het leiderschapsteam van de kerk mijn zus om te bidden om genezing.
Now my mother, who was a God-fearing woman and a very strict Muslim.
Mijn moeder was een godvrezende vrouw en een hele strenge moslim.
She prayed in her heart, if you are the true God, heal my child.
En ze bad op dat moment in haar hart, als u de ware God bent, genees dan mijn kind.
So following that, she had her pre-op appointment before her operation.
En na het gebedsmoment moest ze naar het ziekenhuis als voorbereiding op de operatie.
And the doctor was stunned. He said, what have you done?
En toen de dokter de zus onderzocht, was hij stom verbaasd. Hij vroeg, wat hebben jullie gedaan?
Your child's kidney is healthier than mine.
De nier van jullie dochter is gezonder dan die van mij.
And that moment changed everything for my Muslim parents.
En dat moment veranderde alles voor mijn moslimouders.
They encountered a healing and living God.
Ze ontmoetten een levende God die kon genezen.
I gave my life to Christ as a teenager.
Ik gaf mijn leven aan Christus toen ik een tiener was.
I have two beautiful daughters and my husband and I work closely with the persecuted church and Iranian refugees in London.
Ik heb twee prachtige dochters en mijn man en ik werken heel nauw samen met Iraanse vluchtelingen in Londen.
Today's message is from Exodus chapter 8.
van de boodschap van vandaag komt uit Exodus 8.
To give you a little bit of a backstory, for 430 years, the children of Israel were in bondage.
Om jullie een beetje achtergrond te geven, de kinderen van Israël leefden in slavernij voor 430 jaar op dit moment.
Slaves in captivity, crying out for freedom.
Slaven in gevangenschap die riepen om vrijheid.
Crying to God to set them free from these incredibly harsh conditions.
Ze riepen tot God om hen te bevrijden uit deze vreselijk moeilijke omstandigheden.
So here we see Pharaoh, a man with power, refusing to release them.
Wat zien we dit verhaal? We zien Farao, een man met macht, die weigerde hen te laten gaan.
So God sends a series of plagues to soften and break his stubborn heart.
En God stuurt een serie plagen om zijn harde hart te verbreken.
And one of these was an infestation of frogs.
En één daarvan was de kikkerplaag.
Now I don't know about you, but I am not the biggest fan of frogs.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben geen grote fan van kikkers.
And these frogs were everywhere, in their homes, in their kitchens, all over the place.
En deze kikkers waren overal, in hun huizen, in hun keukens, overal.
And I cannot think of anything worse.
En ik kan niet aan iets ergers denken.
I can just see Pharaoh's wife going on and on at Pharaoh about these frogs.
Ik kan me zo voorstellen dat de vrouw van Farao maar bleef zeuren aan zijn hoofd over deze kikkers.
Why aren't you speaking to Moses? Go and speak to him about these frogs. We've had enough.
Je moet naar Mozes gaan. Praat met hem over deze kikkers. Het is genoeg.
And a nagging wife was probably worse for Pharaoh than the frogs.
En een zeurende vrouw is waarschijnlijk erger voor Farao dan de kikkers zelf.
So Pharaoh calls Moses.
Dus Farao roept Mozes.
And he says, "You win, you win. Pray to your God."
En Farao zegt, oké, je hebt gewonnen. Bid maar tot je God.
I'll let your people go.
Ik zal je volk laten gaan.
If you just deal with these frogs.
Als jij deze kikkers aanpakt.
We all know he can.
We weten allemaal dat God het kan.
We know he's willing.
En dat God het wil.
So tell me, Pharaoh, when should I pray to God for him to take away these frogs?
Dus Mozes zegt, oké, Farao, vertel me maar wanneer ik tot God moet bidden om deze kikkers weg te laten verdwijnen.
We have an infested land full.
We hebben een land dat helemaal vol zit met kikkers.
We have a God who is able to deal with these frogs.
We hebben een God die deze kikkerplaag aan kan pakken.
And we have a Pharaoh who just needs to tell me when to pray to God to get rid of them.
En we hebben een Farao die alleen maar hoeft te beslissen wanneer Mozes moet tot God moet bidden om die kikkers te laten verdwijnen.
And then the strangest verse in the Bible.
En dan komt het vreemdste vers in de Bijbel.
Verse 10, Pharaoh says, tomorrow.
In het Nederlands vers 6, Farao zegt, morgen.
Let's just pause and think about this for a moment.
Laten we hier even bij stilstaan.
We can see that God can get rid of the frogs.
We zien dat God het probleem kan aanpakken.
We see that God wants to get rid of the frogs.
Dat hij het probleem wil aanpakken.
Moses is saying, we can do this anytime.
Mozes zegt, dit kan gebeuren op elk moment tijd, op elk gewenst tijdstip.
When do you want to do it?
Wanneer wil je het?
And Pharaoh says, tomorrow.
En Farao zegt, morgen.
I just want to ask him.
Ik zou hem wel willen vragen.
What on earth would make you want to spend one more night with all these frogs?
Waarom wil je in vredesnaam nog één nacht met al die kikkers doorbrengen?
But the question today is not why all those years ago Pharaoh made that decision.
Maar de vraag is niet waarom Farao al die zoveel jaar geleden die beslissing nam.
The question is, what are the frogs in our lives?
De vraag voor nu is, wat zijn de kikkers in ons leven?
That are in us, on us, around us.
Die in ons zijn, om ons heen, op ons.
The frogs that we carry, that we bring into church every week.
De kikkers die met ons meedragen, die we meebrengen naar de kerk elke week opnieuw.
That God is willing to deal with, that he is able to deal with.
Die God wil aanpakken en kan aanpakken.
That he wants to set us free from.
Waarvan hij ons wil bevrijden.
What are the frogs that we carry?
Wat zijn de kikkers die wij meedragen?
We sit in church week after week, we listen to sermon after sermon.
We zitten week in, week uit in de kerk, luisteren naar preek na preek.
We read Christian book after Christian book.
We lezen het ene christelijke boek na het andere.
And we think, that's a great point. I need to deal with this. I'll deal with it tomorrow.
En we denken, hey, dat is interessant, daar moet ik iets mee doen. Maar ik ga er morgen misschien iets mee doen.
It's not just Pharaoh's issue, it's ours too.
Het is niet alleen maar Farao's probleem, het is ook ons probleem.
How often do we delay dealing with the things that hold us captive?
Hoe vaak stellen wij dingen uit die ons gevangen houden?
We hear a sermon on forgiveness and we think, I really need to forgive that person. I'll do it. I'll do it tomorrow.
We horen misschien een preek over het belang van vergeving en we denken, ik zal die persoon vergeven, maar ik doe het morgen wel.
We recognize sin in our lives, or we may have problems in our marriage, and we think, I'll deal with it. I'll find some help. I'll do it tomorrow.
Misschien zijn we bewust van zonde in ons leven of zijn er problemen in ons huwelijk en we denken, ik moet het aanpakken, maar ik doe het morgen.
We want to get fit and healthy and we say, I'm going to start planning my meals. I'm going to go to the gym from Monday, from tomorrow.
We willen gezond worden en gezond leven en we denken, we gaan naar de sportschool, maar ik doe het misschien maandag, morgen.
Or maybe we feel called to serve God.
Of misschien voelen we ons geroepen om God te dienen.
And we're still waiting for tomorrow.
En we wachten nog steeds op de toekomst.
But tomorrow never comes.
Maar morgen komt nooit.
I'm convinced that 99% of the reason that people don't step into their God-given purpose.
Ik denk dat 99% van de reden dat God niet gaan leven volgens dat mensen niet gaan leven volgens het doel van God
is not because they are not willing.
Is niet omdat ze dat niet willen.
But it's because they are waiting for tomorrow.
Maar ze stellen het maar uit.
If we don't deal with our yesterday today,
als we niet met ons verleden niet vandaag aanpakken,
we will never step into the tomorrow that Christ has for us.
Kunnen we nooit uitstappen in het de toekomst die God voor ons heeft.
Many in the persecuted church don't have the luxury of that tomorrow.
Heel veel mensen in de vervolgde kerk hebben niet de luxe van morgen.
Iran is number 9 on the world watch list.
Er is een ranglijst van 50 landen waar de vervolging het heftigst is en Iran is op nummer 9 op die lijst.
This is a list supplied by Open Doors.
Open Doors publiceert deze lijst elk jaar.
This list has the highest number of shows the countries with the highest number of persecution in them.
Het laat de landen zien waar de vervolging zeer heftig is.
Believers gather in underground churches knowing that this could be their last opportunity to worship freely.
Gelovigen komen in het geheim samen in kleine huiskerken met het besef, dit kan wel eens de laatste keer zijn dat ik in vrijheid God kan aanbidden.
They don't put off evangelizing, praying or worshiping for a more convenient time.
Daarom stellen ze evangeliseren of bidden of geloofsgroei niet uit tot een geschiktere moment.
They know it could be their last.
Want het kan nu wel eens het laatste moment zijn.
They live with urgency.
Ze leven met urgentie.
Because they know that following Jesus is a daily commitment.
Want ze weten dat het volgen van Jezus om dagelijkse toewijding vraagt.
And one that could cost them everything.
En iets dat hen alles kan kosten.
When they're arrested, their bail money, the amount they must pay.
Als ze gearresteerd worden, is de borgsom om vrij te komen.
Is often equivalent to the value of their house, their home.
Staat gelijk aan de waarde van hun huis.
So they must hand the deed over to be free.
Dus ze moeten de papieren van hun huis overhandigen om vrij te komen.
They face separation from families.
Ze worden vaak gescheiden van hun gezinnen.
Torture, interrogation.
Ze worden gemarteld, ze worden ondervraagd.
And many forms of abuse.
En heel veel vormen van mishandeling.
All for just having a Bible.
Alleen maar omdat ze een Bijbel hebben.
For sharing their faith.
Alleen maar omdat ze hun geloof met anderen delen.
And this is sacrifice.
En dit is echt een offer.
We in our relative comfort.
Wij in ons relatieve comfortabele leventje.
Can learn from their courage.
Kunnen leren van hun moed.
What if we embrace that same urgency?
Stel dat wij diezelfde urgentie omarmen.
What if we stopped carrying around our frogs, our fears, our sins, our hesitations?
Wat als wij onze twijfels, onze angsten overgeven?
And stepped into the freedom that Christ has for us.
En in de vrijheid gaan staan die Jezus voor ons heeft.
So I was an unwanted child.
Zelf was ik een ongewenst kind.
My mother, who was struggling in post-war Iran, tried everything to terminate her pregnancy.
Mijn moeder worstelde in het naoorlogse Iran en probeerde alles om een einde te maken aan de zwangerschap van mij.
And abortion was illegal.
Maar abortus was illegaal.
So she sought many home remedies and poison and witch doctors.
Ze bezocht toverdokters, gebruikte huismiddeltjes en vergif.
But nothing worked because God had a plan for my life.
Maar niets hielp, want God had een plan voor mijn leven terwijl ik in de moederschoot was.
As a child, I faced sexual abuse for several years.
Als kind werd ik seksueel misbruikt verschillende jaren lang.
Not knowing that what was happening was not okay.
Ik wist niet wat met me gebeurde en dat was niet goed voor me.
And years later, I had to make a choice.
En jaren later moest ik de beslissing nemen.
Would I live under the weight of rejection and those feelings of abandonment?
Zou ik kiezen om te leven onder de last van verwerping en het gevoel van verlatenheid?
Or would I allow God to redeem my story?
Of zou ik God toestaan om mijn levensverhaal te vernieuwen?
Had I chosen to carry my frogs of hurt, bitterness and pain?
Had ik ervoor gekozen om mijn kikkers van bitterheid en pijn te blijven dragen?
I wouldn't be able to stand here today.
Dan was ik niet in staat om hier vandaag te staan met jullie.
Speaking on God's purpose.
Om te spreken over Gods doel.
But instead I chose healing and I chose freedom.
Maar ik koos voor genezing en ik koos voor vrijheid.
Through the ministry that we support, we work with the families of persecuted Christians.
In het werk wat wij doen, werken wij met gezinnen van vervolgde christenen.
Ensuring that they know they're wanted by God.
We zorgen ervoor dat ze weten dat ze gewenst en geliefd zijn door God.
We've created several children's programs for the children of persecuted Christians.
We hebben verschillende kinderprogramma's ontwikkeld voor kinderen van vervolgde christenen.
They often go unnoticed.
Want ze worden vaak niet opgemerkt.
But they see what their parents are going through firsthand.
Maar ze zien uit eerste hand waar hun ouders doorheen gaan.
So as a team of friends, we began creating online children's Bible programs through COVID.
Met een team vrienden begonnen we online kinderprogramma's te ontwikkelen in de COVID-periode.
We knew many children have access to a device.
Want we weten dat heel veel kinderen toegang hebben tot een mobiel.
And we had such an uptake from it that we started looking for organizations to partner with us so we could produce more.
En het ging zo hard groeien dat we gingen zoeken naar partnerorganisaties die ons konden helpen om meer te produceren.
The children would send us their Bible verses that they would memorize every week.
Dus de kinderen stuurden ons het Bijbelvers wat ze uit hun hoofd hadden geleerd toe.
The children from Europe would send videos, but those from Iran would send an audio recording of their voice for their safety.
De kinderen uit Europa stuurden echt video's van zichzelf op, maar de kinderen uit Iran een audio bestand, omdat voor hun eigen veiligheid.
Sometimes the children would send us their prayers.
Soms stuurden kinderen ons hun gebeden toe.
And the prayers that came from the persecuted church never asked for anything.
En die gebeden die uit de vervolgde kerk kwamen, waren niet allemaal dingen die ze wilden hebben.
And it truly touched us that in the midst of persecution, they are full of gratitude.
En het raakte ons zo dat te midden van die vervolging waren dat er zoveel dankbaarheid was.
Praise God, we were able to continue for 3 seasons and have 39 Bible studies for children.
Dank aan God dat we 3 jaar lang dit konden doen. We hebben nu 39 Bijbellessen.
That's accessing children who cannot own a Bible but can have a device.
Die lessen bereiken kinderen die geen Bijbel mogen hebben, maar die wel toegang hebben tot een laptop of een mobiel.
We recently heard that one of our 7-year-olds has started to evangelize in school.
Een 7-jarig meisje dat naar onze lessen luistert is nu aan het evangeliseren, het goede nieuws aan het delen op haar school in Iran.
And sometimes we don't know whether to be happy or worried for her safety.
Soms weten we niet of we nou daar heel blij om moeten zijn of heel bezorgd moeten zijn om haar veiligheid.
There's great growth in Christianity in Iran.
De kerk in Iran groeit enorm.
Where there's much persecution, the kingdom of God is growing.
Als er veel vervolging is, groeit het koninkrijk van God.
What the enemy means for evil, God has turned for good.
Wat de vijand ten kwade heeft uitgedacht, heeft God ten goede gekeerd.
So I ask you today, what are your frogs?
Dus ik wil jullie vandaag vragen, wat zijn jouw kikkers?
What is keeping you from truly stepping into God's purpose for your life?
Wat zijn voor jou de barrières om uit te stappen in Gods doel voor jouw leven?
Is it bitterness? Is it addiction?
Is het bitterheid? Is er misschien een verslaving in je leven?
Or simply a calling that you have just ignored?
Of een roeping van God die jij eigenlijk negeert?
Is it that we're so consumed in our devices that we don't look up long enough to see God?
Gaan wij zo op in onze mobieltjes dat we niet eens de tijd nemen om op te kijken en God op te merken?
To notice, to make time for him.
Om hem te zien en tijd voor hem te maken.
God is greater than whatever is keeping us.
God is machtiger dan alles wat ons van hem afhoudt.
And he is able to do exceedingly and abundantly beyond our imagination.
En hij is in staat om zoveel meer te doen dan wij ons maar kunnen voorstellen.
We need to give our frogs to God.
We moeten onze kikkers aan God geven.
Today, not tomorrow.
Vandaag, niet morgen.
Let's not spend another night with them.
Laten we niet nog een nacht met hen doorbrengen.
The world can't afford for the church to live in tomorrow.
De wereld heeft de kerk nu nodig, niet morgen pas.
The time is now.
Nu is de tijd.
As we enter this sacred season in Holland,
nu we het vaste seizoen ingaan in Nederland, de 40 dagen tijd.
Preparing for Easter through the 7 weeks of suffering.
En ons voorbereiden op het Pasen door de 7 de lijdensweken heen.
We reflect on the cost of following Jesus.
Denken we na over de kosten van het volgen van Jezus.
Just as Christ endured suffering for us.
Net zoals Christus lijden onderging voor ons.
For our salvation.
Voor onze redding.
Our persecuted brothers and sisters also walk a path of sacrifice.
Zo bewandelen onze vervolgde broers en zussen ook een weg van opoffering.
Their faith reminds us that the road to resurrection.
Hun geloof herinnert ons eraan dat de weg naar de opstanding
often passes through the cross.
Via het kruis loopt.
May this season deepen our commitment to him.
Mag dit seizoen onze relatie met hem verdiepen en onze toewijding aan hem.
Not just in reflection, but in action.
Niet alleen in meditatie, maar ook in actie.
God bless you. I'd like to close in prayer.
Mogen God jullie zegenen en ik wil graag eindigen met een gebed.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
We thank you that we don't have to carry the burdens that you've already freed us from.
Dank u dat we niet de last hoeven dragen waarvan u ons al heeft bevrijd.
We surrender our fears.
We geven onze angsten over.
Our sins and hesitations.
Onze zonden en onze twijfel.
To you today.
Aan u, dat doen we vandaag.
Give us the courage.
Geef ons de moed.
To step fully into your purpose.
Om in het doel van u voor ons leven te gaan staan.
Just as our persecuted brothers and sisters do daily.
Net als onze vervolgde broers en zussen dagelijks doen.
May we never settle for tomorrow.
Laat ons nooit het morgen accepteren als het normaal.
When you call us to freedom and action today.
Als u ons roept naar vrijheid en actie vandaag.
We pray in Jesus' mighty name.
We bidden dat in Jezus' machtige naam.
Amen.
Amen.
Thank you.
Dank jullie wel.
You're welcome. Thank you.
Laten wij samen ons geloof belijden. We gaan staan en we stemmen in met het geloof van de kerk. We zeggen daar meestal bij zoiets als de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Dat krijgt vandaag weer een heel nieuw gezicht, de kerk van alle plaatsen. Dat is ook de vervolgde kerk. En we zingen aansluitend lied 172, 1 en 4. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We gaan straks met elkaar God danken voor wat hij ons geeft en met hem voor elkaar bidden. Maar voorafgaand aan de voorbeden is er een mededeling van overlijden. Dus ik zou u vragen willen opnieuw te gaan staan. Want gisteren op 8 maart 2025 is overleden zuster Neeltje Gerarda Cornelia Zwijnenburg van den Akker. In de hoge leeftijd van 96 jaar. Tot op heel hoge leeftijd was mevrouw Zwijnenburg een actief betrokken gemeentelid. In de diensten op haar vertrouwde plek hier in deze hoek van de kerk. In de leiding van de dinsdagmiddagsoos vele jaren lang, samen met Mies Kroneman, later met Reina van Wetten. En ook nu de laatste jaren het gaan naar de kerk niet meer mogelijk was voor haar, leefde ze online mee. Vanuit de Vlietnerhof. En ze was er verrukt over dat ze via de tablet zo de kerk in haar huis kon krijgen. We zullen mevrouw Zwijnenburg missen. We bidden straks voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen. In het bijzonder voor Adrie en Arend. Nadere gegevens over de begrafenis zijn er nog niet, maar die worden zodra ze bekend zijn gedeeld via de kerkapp. Laten we mevrouw Zwijnenburg in stilte voor Gods aangezicht gedenken. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen of sterft zichzelf. Wij zijn met Christus één. Wanneer wij leven, leven wij voor Hem. Wanneer wij sterven, horen wij zijn stem. In leven en in sterven weten wij, wij zijn geborgen in zijn heerschappij. Immers, daarom is Hij ons voorgegaan. Is Hij gestorven, is Hij opgestaan. Daarom werd Hij weer levend. Zie, Hij leeft, opdat Hij ons met Hem het leven geeft. En levenden en doden allebei zijn onderworpen aan zijn heerschappij. Amen. Je mag gaan zitten. Laten we bidden. Heere onze God, wij loven en prijzen uw grote naam, dat u ons hier vanmorgen geeft te zijn op deze plek. In alle vrijheid. Wij worden er heel nadrukkelijk bij bepaald vanmorgen dat dat niet vanzelf spreekt. Dat er zoveel broeders en zusters wereldwijd zijn die dat helemaal niet zomaar kunnen doen. Voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. En die het ook nooit als een vanzelfsprekendheid zullen aannemen. We danken u voor de stem van hun getuigenis die vanmorgen klonk. Een stem die ons aansprak en aanspoorde om niet te wachten tot morgen, om u aan te roepen, om de kikkers in ons leven weg te nemen. Wij kennen de kikkers. Voor ieder van ons zijn ze verschillend. En tegelijk ook weer zo hetzelfde. Want ze houden ons weg. Weg bij het leven in de volle vrede met u. Weg bij het leven in de volle vrijheid van u. Daarom danken wij u voor dit getuigenis. We bidden u of u zo bij ons wilt zijn in de week die komt. We bidden u in het bijzonder vandaag voor Adrie en Arend, die deze week samen met de andere familieleden, mevrouw Zwijnenburg, zullen moeten gaan begraven. Geef hen alles wat daarvoor nodig is. Danken u voor het getuigenis van mevrouw Zwijnenburg in haar lange leven in ons midden. Voor wie zij was. En voor wat wij in haar van u hebben ontvangen. Troost en geef moed en kracht, Heere God, zoals alleen u dat kunt. We bidden voor Emiel en voor Thomas, die een roep voor een ambt op zich af zagen komen in de afgelopen week. We willen u bidden dat u hen zegent in het maken van een beslissing. Geef hen het licht van uw genade. En zegen het werk van uw gemeente op deze plek. De kerkraad die daaraan probeert wat leiding te geven. Maar het werk ook van ons allemaal, want het meeste gebeurt in stilte. We danken u voor de bidders in stilte die het werk van onze gemeente zo dragen. We danken u voor al het kleine werk dat er in stilte gebeurt. Van de dingen die vaak ook in het verborgene gebeuren. Van de schoonmaak tot het bezoekwerk. En van de administraties tot het leidinggeven aan tieners, jongeren. En u weet, Heere God, wat er allemaal niet gebeurt in het verborgene. Zegen ons als gemeente. Geef dat we niet een plek zullen zijn waarbij het woord morgen voortdurend een excuus is om uit te stellen wat vandaag ook kan gebeuren in uw naam. En hoor zo ons gebed in Jezus' naam.
Heavenly Father, I thank you for this blessed opportunity to stand here with my fellow brothers and sisters.
Hemelse Vader, ik dank u voor deze prachtige kans om hier te staan met mijn broers en zussen.
Father God, I thank you that the persecuted church is so important to you.
Dank u wel dat de vervolgde kerk zo belangrijk is voor u.
And I thank you for this seed that you sow in the hearts of our brothers and sisters here in Holland.
En dank u wel voor het zaad dat u zaait in de harten van onze broers en zussen hier in Nederland.
That they would remember to raise up your church in prayer.
Dat ze zullen gedenken dat ze deze broers en zussen in de vervolging moeten opheffen naar u in gebed.
Father God, I thank you for the unity between brothers and sisters in Christ.
Dank u wel, Heere God, voor de eenheid tussen broers en zussen in Christus.
I thank you for the welcome and for the support that we have been shown in Holland these past few days.
Dank u voor het warme welkom en de steun die we de afgelopen dagen hier in Nederland ervaren hebben.
Heavenly Father, I pray that you remind us of the urgency of your kingdom.
Help ons om de urgentie van uw koninkrijk voor ogen te houden.
And of the importance of making those decisions today.
En het belang om die beslissingen vandaag te maken.
We believe that bold choices come with blessing and anointing from you.
Heere God, we geloven dat moedige en dappere keuzes gevolgd zullen worden door zegen en vervulling met uw geest.
And we want to be bold in making these choices and taking action.
En willen dapper zijn in het maken van deze keuzes en actie ondernemen.
We pray this in Jesus' mighty name.
We bidden dat in Jezus' machtige naam.
Amen.
Bidden, Heere God, voor niet alleen voor onszelf en voor onze gemeente, maar ook voor de stad waarin wij leven. Zegen degene die aan deze stad leiding geven en in het werk stellen, hoe dan ook, misschien ook heel erg in het verborgene, om dit tot een leefbare plek te maken. We bidden nu dat de geesten die rondgaan en die mensen tegen elkaar opzetten, die scheiding veroorzaken, harde harten en stijve nekken, dat die onze harten niet zullen raken. Dat we hier in uw huis leren om vanuit een andere verwachting te leven en een ander lied te zingen. Een lied dat ons heel dicht brengt bij het hart van u, het hart van kruis. Een opstanding. Zo bidden wij voor uw wereld. In het bijzonder voor die plekken waar de grote brandhaarden zijn. Ze zijn u genoegzaam bekend. En ons ook. Heere God, ontferm u over uw wereld. En laat uw koninkrijk komen. En help ons om u te dienen. En nu al tekenen van uw koninkrijk op te richten en te laten zien. Hoor zo ons gebed en neem onze dank aan. In de naam van Jezus, aan wiens voeten we in stilte die dingen neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. Samen met uw kerk wereldwijd en uw kerk hier op aarde en uw kerk in de hemel bidden wij de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dominique ligt zometeen de collecte toe en aansluitend zingen we ons slotlied. Een lied voor het begin van de 40 dagen tijd. Alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen, deze laatste dagen. Gezang 173 is straks ons slotlied.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Dominique Prins, vandaag de diaken van dienst. En namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor Open Doors. We hebben net een mooi verhaal gehoord van Maria. Ik denk dat we dat werk niet genoeg kunnen steunen. En graag willen we de eerste collecte hiervoor houden. Een kleine aanvulling. Wij zijn geroepen om als christenen wereldwijd verbonden te zijn. Als één van ons leidt, leiden we met z'n allen mee. Door onze gebeden en betrokkenheid staan we deze vervolgde christenen niet alleen. De tweede collecte is voor het studentenpastoraat. Het studentenpastoraat van de PGU is een samenwerkings- en een aanvulling op het werk dat al in de verschillende wijkgemeenten van Utrecht plaatsvindt. Het doel van het studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit, hogeschool en studentenorganisatie. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de woorden van de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Meer dan 90% van deze voorgangers heeft echter geen gedegen opleiding gedaan vanwege gebrek aan geld of tijd. Net Foundation biedt deze voorgangers de mogelijkheid om cursus en scholing te volgen, waarin ze wel een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen. Graag wat extra aandacht voor het volgende. Aankomende woensdag is het biddag. Dan zal er een inzameling zijn voor de voedselbank. Deze zullen volgende week zondag ook nog een keertje doen. Kijk eens in de voorraadkast of wellicht kunnen er extra boodschappen gedaan worden om deze inzameling tot een succes te maken. U kunt de collecte op de gebruikelijke manier geven, via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp en via het kerkblok of het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven. Zegenen.
Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.